Zo, goedenavond. Fijn dat u er bent. De weergoden heb getrotseerd. Wat heet. Ja, de vierde avond. De vierde geplande avond. Maar zoals gezegd, ze zeggen wel eens van het venijn zit in de staart. En misschien moet je zeggen dat dat ook wel voor Openbaring geldt. En die laatste paar hoofdstukken zitten toch een aantal onderwerpen die dermate belangrijk zijn. Dat je daar toch wat tijd voor moet nemen om dat aan elkaar door te geven. En als je dat even in één of twee zinnen doet, dan heb ik daar in ieder geval geen goed gevoel bij. Dus ook om mij in ieder geval het goede gevoel te geven, prettig is dat we er nog een avond aan kunnen plakken, dan die onderwerpen ook in alle rust kunnen afwerken. En dan ook een cyclus als deze kunnen afsluiten met elkaar, nog eens even mee te nemen, zeg maar op hoofdlijnen langs alle onderwerpen die we behandeld hebben, dat wat wegzetten in het schema, hè, misschien wat visueel maken op de een of andere manier, om dan in ieder geval in alle rust te kunnen afsluiten, met z'n allen zwaar hijgend de deur uit. Hè? Dus dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Dat mag nooit weer komen natuurlijk. Goed. We zijn de vorige keer geëindigd met de behandeling van de schalen in hoofdstuk 16. En daarbij hebben we ook mogen zien dat de zesde schaal betekende het opdrogen van de Eufraat. Niet zomaar die Eufraat opdroogt, heeft daarmee te maken dat er een ruimte wordt gemaakt voor wat heet de koningen van het oosten. Ja, want de legers onder leiding van Satan zullen zich verbinden met de volken en ten strijde trekken tegen Christus. En dan is de ironie van het verhaal dat deze legers een gebaande weg vinden. De Eufraat is droog, ze kunnen er zo doorheen. Ja, en ze weten niet dat ze verzameld worden tot de volkerenstrijd in Harmageddon. Met andere woorden, afrekening en niet zo'n beetje ook. Dus het plezier om de vrije doorgang is snel voorbij. Goed, onder de zevende schaal valt Babylon uiteen. Daar zullen we het ook met elkaar over hebben. En dan is er sprake van aardbevingen, en eilanden die weggespoeld worden, bergen die scheuren en verdwijnen. We hebben gehoord van hagelstenen van tussen de 60 en 100 pond, stel je voor. En belangrijke uitdrukking die we daarbij ook gehoord hebben, het is geschied. Dat klonk als het is klaar, het is volbracht. Ja? Kortom, God heeft zijn doel bereikt. Nou, dan komen we bij de hoofdstukken 17 en 18. En daar krijgen we wat meer detailinformatie over de gebeurtenissen onder die zeven schalen. Het einde is gekomen. En hoe zien we dat nou? Hoe zien we nou die geschiedenis? Op twee manieren. In hoofdstuk 17 en 18 zien we Gods overwinning getoond over al zijn vijanden. Dus met andere woorden, 17 en 18 richt onze blikken op de vijand. En dan in de hoofdstukken 19 tot 22 zien we de overwinningskant getoond vanuit Christus. Met andere woorden, blik op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zo ziet dat laatste stuk er van Openbaring dus uit. Openbaring 17, daar komen we Babylon tegen, voorgesteld als hoer. Dat wil zeggen, het godsdienstige systeem heeft het kenmerk van de hoer. Ja? Kenmerk van de ontrouwe kerk. Want zo mag je dat wel zeggen, waarover straks meer. En in Openbaringen 18 zien we Babylon als zinnebeeld van politieke macht. Maar ook cultureel en ook wetenschappelijk ademt dit de geest van de antichrist. Dat de Heilige Geest dit systeem Babylon noemt, is niet vreemd. Is niet vreemd. Babylon is het eerste wereldrijk. En dat vinden we in Genesis 10. Daar is al zichtbaar, merkbaar, de drang naar wereldlijke en politieke macht. Ja, dat hoort gewoon bij dit systeem. Maar er is meer. Het is ook de concentratie van politieke macht. En van verzet tegen God. Genesis 11. Torenbouw. Nou, dat karakter, die karakteristiek, die vinden we dus terug in het Babylon zoals beschreven hier in hoofdstuk 17 en 18. Waaraan denken we bij het begrip Babylon? Een geografisch te duiden stad? Als we er ja op zeggen, dan is de volgende vraag, en welke dan? Ja, bijvoorbeeld, hè? Rome als centrum van het Romeinse Rijk. En waar baseren we dat dan op? Op basis van de zeven bergen. Ja, Rome, een stad op zeven heuvelen, hè? Zeven bergen. Of, zeggen we misschien toch in plaats van Rome, Babylon. En waarop doen we dat dan? Op basis van de zeven koningen die getypeerd worden als zeven bergen. Zeven koningen als type van zeven bergen. Of hebben we het helemaal niet over een feitelijke stad, maar hebben we het over een satanisch systeem dat de hele wereld beheerst. Nou, de vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. En ik hoop ook niet dat ik de indruk gewekt heb dat ik antwoorden heb op alle vragen die Openbaringen oproept. Want dan moet ik u helaas teleurstellen. Ja, dat lukt dus niet. Maar ik denk dus dat je in ieder geval veilig antwoord geeft als je zegt dat je bij Babylon denkt aan een satanisch systeem wat heel de wereld beheerst. En wellicht komen we in de behandeling van de volgende teksten op de een of andere manier toch ook heel voorzichtig tot de conclusie, ja, dit zou toch ook wel weer te maken kunnen hebben met een geografisch te duiden plaats, met een stad, hè, als centrum van wat dan ook. Vooralsnog heb ik zoiets van, nou ga ik helemaal op safe, ik ga voor stad en systeem. Goed. Een van de zeven engelen die zeg maar ook belast is met het uitgieten van de schalen, die vraagt aan Johannes om bij hem te komen, want hij zal hem het oordeel van God laten zien, tonen staat daar, over de grote hoer die op vele wateren zit. En als u dan heel voorzichtig even doorkijkt naar vers 15 van dit hoofdstuk, dat is het mooie van Gods woord. Ik heb denk ik wel eens eerder gezegd dat studeren in Gods woord betekent dat je inderdaad tegen vragen aanloopt, maar dat datzelfde woord ook vragen beantwoordt. Dus als u nou denkt van, ja, waar is dat, wat heeft dat, wat betekent dat water nou? Ja, dan leest u dus volgens mij in vers 15 dat het duidt op macht over de natiën, over de volkeren en de talen. Met andere woorden, een wereldsatanisch systeem. Daar hebben we het over. Zij, de grote hoer, zit op vele wateren. Dus je zou kunnen zeggen, heel de wereld qua machten en volkeren is aan haar ondergeschikt. Nou, u weet ongetwijfeld dat in het Oude Testament het begrip hoer wordt gebruikt voor religieuze afgoderij. En in Jesaja 1 vers 21 en 57 vers 3, daar kunnen we zelfs lezen dat Jeruzalem een hoer is geworden. Ja? Dus religieuze afgoderij wordt in Gods woord, zeg maar, hoererij genoemd. Nou, we lezen vervolgens dat de koningen der aarde hebben altijd met deze hoer gehoereerd. We hebben natuurlijk wel te beseffen dat Johannes terugkijkt. Johannes kijkt terug op de geschiedenis, ook een stukje vooruit, maar voor een belangrijk deel achteruit. En constateert dan dat deze hoererij eigenlijk altijd plaatsgevonden heeft en ook zal plaatsvinden. Nou, ik denk bijvoorbeeld aan de Romeinse tijd, waarin tal van vorsten van de wereld intieme relaties aanknoopten met Rome. En die relaties hielden in overname onder andere ook van het religieus systeem. Ze namen de afgoden en de levensstijl van Rome over. En die overname vind je nog altijd, en dat gaat te ver om het daar vanavond over te hebben, maar die overname vind je nog altijd terug in de wereldgeschiedenis. De invloed van het Romeins systeem vind je nog altijd terug in de wereld. Ja? En de invloed van dat Romeins systeem zal ook in de eindtijd opnieuw zichtbaar worden. Kortom, het was, maar het zal er ook weer zijn. Kortom, nou, daar zullen we het straks nog met elkaar over hebben. Nou, ook in onze tijd zien we de invloed van religieuze systemen op de wereld, op de maatschappij, op het denken van mensen. En belangrijke invloed van dit soort religieuze systemen is dat je ziet dat de christelijke normen en waarden aan het verdwijnen zijn. En dat anderen daarvoor in de plaats komen, als algemeen geaccepteerd. Want je moet nogal wat in huis hebben vandaag de dag, als je vast wil houden aan christelijke normen en waarden. Ja? Dan wordt er dus flink op je geschoten. Ja? Ik denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als de plaats van het huwelijk. Ik denk aan het ouderschapverhaal. Ik denk aan adopties die niet alleen meer bij mannen en vrouwen in een relatie, zeg maar, kunnen plaatsvinden, maar ook bij wat heet gelijkgestemden, om het maar eens even vriendelijk uit te drukken. Denk aan het hele abortusverhaal. Denk aan euthanasie. Kortom, je ziet dus dat de waarde van het leven, ja, als een geschenk van God steeds verder devalueert, steeds minder in waarde wordt, en dat er allerlei zaken voor in de plaats komen die dan recht moeten doen aan de wensen en de verlangens van mensen individueel. Ja. We stellen onze eigen eisen boven die van de eisen die God aan ons stelt. Nou, Johannes ziet vervolgens, want hij wordt wat heen en weer geschoven. En hij ziet dus vervolgens dezezelfde vrouw, deze hoer, zitten op een scharlakenrood beest. Ja? Daarnet zat ze nog op vele wateren. En nu zit ze op dat scharlakenrode beest. Nou, u bent inmiddels zover ingevoerd in het onderwerp dat u natuurlijk weet, dit is het beest uit de zee. Het beest uit de zee, ja, dat beest dat 7 hoofden en 10 horens heeft. Kortom, de figuur die we in de hoofdstukken 12 en 13 al tegengekomen zijn. Daar hebben we al kennis gemaakt met deze satanische macht. En op dit moment bevindt men zich in de woestijn. En er staat nooit iets voor niets of voor de flauwekul in Gods woord, als er dus nu staat dat ze met elkaar in die woestijn zitten, dan moet je zeggen, bijbels gezien is de woestijn de plaats van onreine geesten. Kortom, hij zit dus op de plaats waar hij thuis hoort. Ja. Nou, deze hoer draagt mooie kleding. Hij heeft een gouden beker. Een beker die overigens vol zit met gruwelen en onreinheden. Op het voorhoofd een naamplaatje. Geheime naam. Maar als u wil weten van waar die naam uit zou kunnen bestaan, dan moet u natuurlijk gewoon even naar vers 7 kijken. Hè? Daar wordt dus gesproken over dat het geheimenis uitgelegd zal worden. En dan zie je dat dat dan vervolgens uitleg wordt gegeven aan waar het hier om gaat. Door heel de Bijbel heen vinden we beschrijvingen van Babel. Maar dat Babel bestaat niet meer. Maar dit Babylon verenigt in zich alles wat van die oude stad Babel is gezegd. En wordt dan uitgedrukt in termen moeder van de afgoderij en zedelijk verderf. Moeder van de afgoderij en zedelijk verderf. Moeder der hoeren. Dat betekent dat alle valse godsdiensten onder haar controle staan. Alle valse godsdiensten staan onder haar controle. En ze is dronken van het bloed van de heiligen. Ja, want ze achtervolgt en vermoordt de heiligen. Ja, de martelaren die we ook tegengekomen zijn al in onze studie. Dan moet ik tussendoor een opmerking maken. Want het is natuurlijk ook belangrijk dus dat je helderheid verschaft in opvattingen waarvan je weet dat ze bestaan, of gedachten die leven, al dan niet terecht. Wat ik op dit moment zou willen zeggen is dat het volstrekt onjuist is, en ook niet juist is om te zeggen dat de hoer uit Openbaring 17 de kerk in onze tijd voorstelt. Absoluut onjuist. En ik zal u vertellen waarom. Is er niet veel mis in de kerk van onze tijd? Ja. Ja, er is heel veel mis. Maar te midden van al dat wat mis is, dus te midden van ongeloof en afval, is er ook sprake van geloof. Van geloof dat bij mensen leidt tot reiniging en tot heiliging. Kortom, in deze hoer vind je alleen maar onreinheid. En ik zou dat van de kerk van onze tijd niet willen zeggen en ook niet durven zeggen. Kortom, het beeld klopt dus niet. Maar ten tweede zou ik willen wijzen op de gebeurtenissen zoals die in Openbaring worden beschreven. En dan ga ik even met u terug. Want waar zijn we de gemeente tegengekomen? In de eerste hoofdstukken van Openbaring. En vanaf welk moment hebben we gezegd van hier is de gemeente weg? Heeft haar plaats, getypeerd in de 24 oudsten, in de hemel ingenomen vanaf hoofdstuk 4. Ja. Maar waar we het nu over hebben is de periode van de grote verdrukking. Hoe kan de kerk van vandaag, die bij hoofdstuk 4 al is opgenomen in de opname, onder de grote verdrukking getypeerd worden als hoer? Dat kan niet. Dus dat moeten we niet doen. Dat is te kort door de bocht. Dat moeten we niet doen. Wat is het dan wel? Nou, de hoer is dat deel van de christelijke kerk, wat we ook wel eens aanduiden met naam christendom, is dat deel van de christelijke kerk, religieus systeem, dat na de opname van de gemeente is achtergebleven op aarde. Johannes is verbaasd. Ik denk dat hij verwacht had iets anders te zien. Want de engel heeft hem meegenomen en heeft gezegd, ik zal je de ondergang tonen van. En wat ziet hij nou? Hij ziet hier die grote hoer in opperste macht en triomf. Dus dat heeft hem, denk ik, verbaasd. En de engel die die verbazing ziet, die zegt dan ook onmiddellijk toe dat hij de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt, zal uitleggen. Ze horen bij elkaar. Samen vormen ze die verborgenheid. Samen. De engel geeft verder uitleg. En hij richt nu de aandacht op het beest. Zoals dat ook al is gezien door Johannes in hoofdstuk 13. En dan wordt er gezegd dat het was en niet is, enzovoort, enzovoort. Het klinkt bijna als de spreuk van de Heer Jezus, die was, die is en die komt. In Openbaringen 13 vers 3 wordt gesproken over een dodelijke wond. Maar ook dat er sprake is van herstel. Zo wordt zelfs de opstanding van de Heer Jezus geïmiteerd. Hij was dood en is er weer. Hij leeft, zou je kunnen zeggen. Alleen hebben we het over deze satanische macht. Hij was dood en hij leeft. Het beest komt steeds weer met grotere haat en vernieuwde kracht tevoorschijn. Zeker zoals hier aan het eind van de tijd. En ook door de wereldgeschiedenis heen hebben we gezichten van deze satanische macht gezien. Ik ben ervan overtuigd dat als ik aan u vraag, vertel eens, hoeveel keer in de laatste 2 eeuwen het satanische hoofd van deze antichrist is zichtbaar geworden in onze maatschappij, dan heeft u daar antwoorden op. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Napoleon? Stalin? Hitler? Satanische macht. Ja? Maar kleintjes in vergelijking tot wat deze op de wereldkaart gaat zetten. Hoe kort hij ook maar tijd heeft. Want dat is het. Hij heeft kort tijd. Heel kort. Ja, hij komt uit de afgrond, wordt er gezegd. Dat typeert zijn satanische afkomst. En er wordt ook bij gezegd, zijn dagen zijn geteld. Zijn dagen zijn geteld. De 7 hoofden, dat zijn de 7 bergen waar de vrouw op zit. En we hebben al iets gezegd over die geografische duiding, wel of geen stad. Maar die 7 hoofden zijn ook 7 koningen. En nu wordt u wellicht ook even duidelijk waarom ik de vorige keer, maar dat bent u natuurlijk niet vergeten, gevraagd heb om dat schema van die wereldrijken door te kijken en wellicht ook vanavond mee te nemen. Was het maar als een soort van klein ruggensteuntje bij de bespreking daarvan. 7 koningen. 5 zijn er al gevallen. 5 zijn er al gevallen. van die zeven. We hebben hier dus te maken met een opeenvolging van zeven wereldmachten. Heb je het schema? Nee, heeft iedereen het schema? Of zeg je van, nou, ik heb het in mijn hoofd zitten. Ja, zoveel heb ik er niet. Ik heb er misschien nog twee, dus dat is wat lastig. Wil je er wel één hebben? Moet ik even kijken.
Nee. Ik dacht dat ik er twee had, maar...
Ik heb er hier nog één. Ik heb er twee. Dus met meer kan ik het helaas niet doen. Wie maar wil, daar in het hoekje. Nou, kijkt u maar gezellig met mij mee of probeer zeg maar het verhaal even in het hoofd te krijgen. In het schemaatje heb ik melding gemaakt van de opeenvolging van zeven wereldmachten. Zeven wereldmachten. En als ik dus zeg van dat er al vijf gevallen zijn, dan hebben we het over de volgende. Egypte. Assyrië. Babylonië. Perzië. En het Griekse Rijk. Vijf stuks. Vijf van de zeven die al gevallen zijn. Het Romeinse Rijk, we hebben het over de tijd van Johannes, hè? Dus in de tijd van Johannes zijn er al vijf rijken gevallen, de vijf die ik net genoemd heb. En de zesde is op dat moment aan de macht. Het Romeinse Rijk, precies. Het Romeinse Rijk. En als je dan het beeld van Nebukadnezar erbij neemt, in Daniël 2... Dan zien we dat we in de ijzeren benen zitten. In de ijzeren benen. Ja? En daar zou een stukje verwarring uit kunnen ontstaan. Want ik beschrijf, en Johannes doet dat ook, zeven wereldmachten. En Daniël beschrijft in het beeld er maar vier. Ja? Vier stuks. Nou, dat is te verklaren hieruit. Daniël, die blikte vooruit. En Johannes kijkt terug. Johannes kijkt terug en pakt verleden, heden en toekomst. En daardoor krijg je dat verschil. Bij Johannes zeven rijken en bij Daniël vier. Ja, getypeerd in het beeld bij Nebukadnezar. En daarom moet je op het moment dat je die getallen gebruikt, steeds opnieuw even terugschakelen naar, hè, want als ik zeg, er zijn er vijf gevallen, dan zegt u, ja, maar er zitten er bij in het beeld van Daniël zitten er geen vijf. Nee. Maar dan kijken we dus bij Johannes. Dan zeggen we, Johannes, hoeveel heb je er nou genoemd? Nou, dan komen ze langs. Egypte, Assyrië, Babylonië, Perzië en Griek. Ja? En Babylonië, Perzië en Griekenland, die kom je tegen in het beeld van Nebukadnezar. Toch? Mooi. Nou, dus bij hem de vierde, bij Johannes de zesde, is dus het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk getypeerd in de benen van ijzer. Dan ga ik weer terug naar het Johannesverhaal. Want... er komt dus een zevende. Er komt een zevende. De zesde is ook voorbij gegaan, toch? Hè? Dat weten we. Hoewel die er nog steeds is. Maar er komt een zevende. En dan is het verwarrende van het verhaal dat er vervolgens wordt gezegd dat er ook een achtste zal zijn die uit de zevende komt. Dus eigenlijk zijn het zevende en het achtste rijk hetzelfde rijk. Alleen er vindt wisseling plaats in de regeerder. In de regeerder. Wisseling in de regeerder. Wie voert de club aan? Nou, dus de zevende en de achtste, die komen er dus aan. En welk rijk is nou dat zevende? Nou, dat weet u. Als u verder naar beneden schuift langs dat beeld, dan komt u bij de voetjes, toch? Bij de voetjes komt u dan terecht. En dan hebben we het over het herstelde Romeinse Rijk. Wordt getypeerd in de voetjes. En waaruit bestaan die voetjes? Uit ijzer en leem. Dat hecht niet best. Dat hecht niet best. Dat is een kwetsbaar rijk. Ja? En het gaat mij nou te ver om te roepen van, nou ja, er zijn straks ook 10 koningen. We hebben heel erg lang geroepen van EEG, hè, 10 staten en dat soort dingen meer. Je kan wel zeggen dat onze Europese gemeenschap is wel, zeg maar, kenbaar in dat ijzer- en leemverhaal. Want het hangt als losstand aan elkaar. Ja? Kortom, dus ook dit rijk zal ergens dus, zeg maar, ook in die gemeenschap wel weer terug te vinden zijn. Zeker in de karakteristiek van ijzer en van leem. Uiteindelijk gaat iedereen voor zichzelf. Goed, dat zevende rijk kent dus twee fasen van heerschappij, van bestuur. Twee fasen. De eerste fase is de Statenbond, het herstelde Romeinse Rijk, de voetjes, onder aanvoering van de grote hoer. Want we hebben haar gezien op het beest en niet eronder. Zij is dus, zou je kunnen zeggen, de grote baas, de grote leider, ja, in dat zevende wereldrijk. Het herstelde Romeinse Rijk zoals dat opkomt. Zij is wel degene die ervoor zorgt dat de antichrist in het zadel komt. Maar nu zit ze er nog bovenop. Zij is de zevende. Met als bondgenoot inderdaad de antichrist, maar ondergeschikt aan haar. In de tweede bestuursvorm wordt de regering overgenomen. Kijken we niet vreemd van op dat dat gebeurt. Hè? Regeringen die overgenomen worden. Hè? Kortom, in dit geval zelfs zonder de verkiezing, want ik bedoel, dat gebeurt dus niet. In de tweede vorm wordt de regering overgenomen door de antichrist. En als u dan weer naar Daniël gaat, en dat moet u in uw persoonlijke studie maar doen, dan zult u ineens ontdekken dat daar sprake is van 10 hoornen, maar dat er eentje, een kleintje, tussenuit opkomt en eigenlijk zou je kunnen zeggen, daar het een en ander wegdringt. Die kleine hoorn wordt groter en groter als typering van steeds machtiger en steeds machtiger. En deze 11e hoorn, dus deze nieuwe regeerder, gaat samen met een nieuwe groep van koningen, de 10 horenden in vers 12 dus, die nog geen macht hadden, staat erbij. Die 10 koningen hadden nog geen macht. Maar op het moment dat de antichrist de regering overneemt, ja, worden deze 10 ingeschakeld en krijgen, wat heet, samen met de antichrist een uur de tijd, zo staat er. Een uur. En wat doen ze in dat uur ook nog? U kunt dat lezen in hoofdstuk 17, vers 16. Ze rekenen af met de hoer. Ze rekenen af met de hoer. Je zou kunnen zeggen, men heeft de religieuze macht van de grote hoer niet langer nodig. De antichrist die zegt, ik kan het zelf wel, ik heb jou niet meer nodig, wegwezen. Kortom, degene die hem in het zadel heeft geholpen, wordt dus nu, zeg maar, vernietigd. Wordt vernietigd. Komen we dat nog tegen. Er staat dat dat zevende rijk, samenbestaande uit de hoer en de antichrist, maar voor een korte tijd komt. Ja, dus die regeerperiode van het herstelde rijk, de zevende, is maar kort. Die andere is ook niet echt lang, maar deze is kort. Er gebeurt iets. Er gebeurt iets. We zeiden al, er is sprake van een regeerovername. Maar hoe is dat nou gebeurd? Nou, dat wordt niet letterlijk beschreven, maar over het algemeen denken wij, en dan hebben we het inderdaad over bijbelleraars, denken wij dat dit te maken heeft met die dodelijke wond. Die dodelijke wond waarvan sprake is. Er is kennelijk dus een poging gedaan om binnen die zevende regeerperiode een einde te maken aan het leven van de antichrist. En men denkt ook daarin geslaagd te zijn. Hij is dood. En dan ineens, dan is hij er weer. Dan is hij er weer. En je kunt je voorstellen dat men daar wereldwijd zo van onder de indruk is, dat hij in alle gemak, zou je kunnen zeggen, de regering van de hoer overneemt. En daarmee is hij dus de achtste die komt uit de zevende. Ja? Het is hetzelfde rijk, hetzelfde Romeinse rijk, alleen twee regeerperiodes. Ja? Type van de machtsovernames vinden we in die kleine hoorn, die groeit en die groeit. En die koningen die geen macht hadden, maar het nu wel krijgen, die scharen zich achter het beest in hun strijd tegen God. Ja, staat er ook, deze vorsten zullen met het beest strijden tegen het lam. Een strijd die in hoofdstuk 19 nader wordt omschreven. Daar moet ik u ook dan weer op wijzen. De beschrijving van 17 en 18 is als het ware een vooruitblik. Want in hoofdstuk 19 komen we er nog even op terug. Daar vindt het dan feitelijk plaats. Hier wordt alvast beschreven hoe dat gaat gebeuren, hoe dat in elkaar steekt. Ja? De uitkomst van deze strijd staat alvast. Het lam overwint. He? Dat vinden we in hoofdstuk 19. Goed, hoofdstuk 18. In hoofdstuk 17 wordt dus Babel getoond in die hoerrelatie met de koningen en de leiders van de wereld. Zij is de overspelige, ja, in samenwerking met de antichrist. In het begin van hoofdstuk 18 wordt nog aan dat beeld vastgehouden. Maar worden de accenten van die hoerende vrouw, hè, als religieus systeem, waarmee afgerekend gaat worden, geleidelijk gelegd naar de grote stad. En je kunt je dan afvragen van, hebben we het dan nu over een fysieke stad, hè, een geografisch te duiden plaats. Het zou kunnen, hè. Er zijn er heel wat die inderdaad hier denken aan een fysiek aanwezige stad. Of anders gezegd, het herbouwde Babel. Op de oude plaats aan de Eufraat. Een plaats die van groot belang is, politiek, commercieel, strategisch. Want die plaats, die ligt namelijk op het knooppunt van drie werelddelen. En we hadden het net al over het opdrogen van de Eufraat. Kortom, een hele belangrijke strategische positie, zeker als het gaat om het doorlaten van de volkeren in de gezamenlijke strijd tegen het lam. Concentratie van alle godeloosheid en antichristelijkheid, dat nu een rechtvaardig oordeel van God ondergaat. Nou, het is goed mogelijk dat we hier inderdaad moeten spreken van een fysiek aanwezige stad, omdat een aantal teksten die we dus kunnen lezen in dit hoofdstuk de indruk werken van, daar wordt een aantal keer gezegd van, zij stonden op afstand. Ja, dan denk ik, ja, oké. Je zegt van iemand inderdaad dat hij op afstand tot een gebouw staat of tot een stad is of wat dan ook. Maar goed, zou kunnen. Ik denk dat zowel het een als het ander aan de orde is. Want je kunt, ook als die stad er is, je kunt Babel als stad niet losmaken van Babel als zondesysteem. Een zondesysteem dat de hele wereld heeft vergiftigd en vergiftigd. Dan lezen we, en hierna zag ik. Op het moment dat Johannes dat zegt, hierna zag ik, dan moeten de ogen wijd open. Want dan is er sprake van een overgang naar een nieuw gezicht. Naar een nieuwe openbaring. De val van Babylon wordt door de engel aangekondigd. Er wordt gesproken met een krachtige stem. En er staat, ze is gevallen. Nou, dan denk je van, oh ja. Als ik het zo lees, dan staat het er nog. Maar dat is dus heel vaak kenmerkend in de profetie van Gods woord. Dat het uitgesproken wordt en gezegd wordt alsof het al gebeurd is. Maar nog feitelijk moet plaatsvinden, voor ons nog zichtbaar moet worden. Dan kun je je afvragen van, ja, wat moet je daar nu mee? Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Als God zegt, nu, het is al gebeurd, dan mag je er ook op rekenen dat het gebeurt. Dat is de betekenis van dit soort uitspraken. Ja? Men gaat er al van uit dat het gebeurd is. En het zal ook gebeuren. Goed, het oordeel wordt dus uitgesproken. Het oordeel als gevolg van het gedronken hebben uit de beker van de afgoderij en losbandigheid. En de koningen die gehoereerd hebben met Babylon. En dan worden daar ook genoemd de kooplieden. De kooplieden hebben met haar gehoereerd. En bij kooplieden, lieve mensen, denken we aan een economisch systeem. Een economisch systeem. De kooplieden, of althans de vertegenwoordigers van het economisch systeem, zijn rijk geworden door het leveren van producten die in het teken stonden van de hang naar losbandigheid en seksuele uitspattingen. Dat is waar het om gaat. En weet u wat ik dan zo prachtig vind? Dat is dan ineens zo'n tekst daartussen. Het oordeel is aangekondigd. De engel heeft al gezegd van ze is gevallen. Kortom, daar kan geen twijfel over bestaan. En dan ineens is daar, ga uit van haar. Ga uit van haar. Met andere woorden, trek eruit. Ja? Als een laatste waarschuwing. En dan moet ik denken toch aan Israël. Israël, die gehoereerd heeft met dit rijk. Israël, die een verbond is aangegaan met dit rijk. Want ook dat lezen we. Ja, het is niet voor de eerste keer dat Israël verbonden aangaat met rijken waar ze eigenlijk heel ver omheen hadden moeten lopen. Maar ook hier is dit weer gebeurd. En God zegt nu tegen zijn volk, ga uit van haar. En ik moest dan eigenlijk, en misschien deed u dat ook wel, onwillekeurig denken aan, als dit inderdaad Babylon is, en het feitelijke Babylon is, dan zijn we terug in de geschiedenis. Want waar moest Abraham vandaan komen? Waar moest hij weggaan? Ur is Babylon. Ja? En nu wordt opnieuw, zeg maar, tegen de nazaten van Abraham gezegd, ga uit van haar. Ja? God gaat deze stad omkeren. Ja? Ga uit van haar. Ja? Grijp de kans om te ontkomen. Ja? Nou, in geestelijke zin moet je natuurlijk zeggen van dat voor ieder van ons geldt. Ja? Blijf uit de buurt van Babylon. Ja? Laat je niet met haar in, begeef je er niet in. Kortom, weet waar je aan begint. Ja? Houd je ver van Babylon. Oftewel, houd je ver van de wereld. Ja? We moeten als gelovigen leven in deze wereld. Maar we moeten niet leven met deze wereld. Dus voor Israël, zeker vanuit de geschiedenis, een belangrijk signaal wegwezen. Maar ook voor ons als christenen van deze tijd een grote waarschuwing van denk erom mensen waar je aan begint als je met dit systeem inlaat. Want dan ben je het haasje. Ja. De zonden van Babel, zo staat er, hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. Men gaat zich te buiten aan allerlei vormen van goddelijke zelfverheffing. Nou, daar kijken we niet op, want de koningen van Rome hebben dat altijd gedaan. Ja? Die hebben zich altijd getooid met Augustus. Hè? De goddelijke, de verhevene. Kortom, de hoogmoed ten top. En God laat weten dat hij dat allemaal niet vergeten is. Maar dat hij dat exact heeft geregistreerd. En nu gaat er uitbetaling plaatsvinden. Ja, ja. Ze zal dubbel ontvangen van wat ze heeft verdiend, wordt er gezegd. Wat men zaait, zal men oogsten. Babylon heeft het bloed van profeten en heiligen vergoten, staat er. Maar nu zal ze zelf gemarteld worden. En leed ontvangen. En de hoogmoed van Babel is zo groot, zo staat, dat ze in haar hart zegt: ik zal nooit rouw kennen. Ik zal nooit rouw kennen. Want ze is immers koning. Ze is koning. En geen weduwe. Ze denkt onaantastbaar te zijn voor leed en verdriet. Maar ze zal door God geplaagd worden. Met dood. En rouw en honger. En met vuur verbrand worden. Ja? Ze is niet opgewassen tegen de kracht van de Heer. En dan horen we als reactie daarop drie categorieën van rouwklachten. In Ezechiël 26 en 27 komen we dezelfde drie groepen tegen. In de rouwklacht over Tyrus. Het is maar dat u het weet. De eerste rouwklacht wordt uitgesproken door de koningen die gehoreerd hebben en geprofiteerd hebben van de weelde van Babylon. En met het einde van Babylon komt er ook een einde aan hun bestaan. Maar ze blijven op afstand, lezen we. Bang om getroffen te worden. Ja? Bang om getroffen te worden. Maar ze zullen niet ontkomen. Als tweede categorie treffen we daaraan de kooplieden. Versen 11 tot 16. Ze zijn door de handel en de import van goederen rijk geworden. Maar die handel is in één klap weg. De tijd van de luxe is voorbij. De wereldeconomie stort in elkaar. Wat hier gebeurt? De wereldeconomie stort in elkaar. En ook zij blijven op afstand en denken te ontkomen. Maar weet je, ze hebben schatten vergaderd op aarde en niet in de hemel. En hun hart zal daar zijn waar hun schat is. En dan krijgen we als derde categorie, in de versen 17 tot en met 19, de transporteurs van de goederen, zo staat er, zeelieden en anderen, aangeduid ook met verschillende namen, stuurlieden enzovoort, enzovoort, enzovoort. Kortom, een grote groep van verschillende mensen die allen op de een of andere wijze goed hebben verdiend aan Babel. En ze staan ver en ze roepen dan ook nog: wie is aan deze stad gelijk? En het leek er heel erg lang op dat het antwoord moest zijn: niemand. Maar men heeft zich vergist. Men heeft zich deerlijk vergist. En we lezen van stof op het hoofd, van rouwbedrijven. En van in een uur tijd is het hele systeem verwoest. Ja. En dan lees je iets opmerkelijks in de versen 18 tot 20. Daar vraagt diezelfde stem aan de hemelbewoners om zich te verheugen. En dat wordt dan aangeduid met heiligen, apostelen en profeten. De eindoverwinning is een feit geworden. Ja? Dus verheug u. En vervolgens ziet Johannes een sterke engel die een steen opheft. Een molensteen staat erbij. En in de zee werpt. En dan wordt er gezegd, dit gaat ook met Babylon gebeuren. Het is een eeuwig oordeel, want er staat heel nadrukkelijk bij, van Babylon zal nooit meer iets gevonden worden. Ook hier zien we opmerkelijke verbondenheid met de profetie. Want ook in Jeremia 51 gaat het over deze dingen. En zo zien we dus dat het boek Openbaring zijn wortels heeft in het Oude Testament. Ja. Babylon is de eerste vijand die teniet wordt gedaan. En uit Openbaringen 19 en 20 weten we dat het beest en de valse profeet, de draak en de dood nog zullen volgen. In dit Babylon is geen uiting van vrolijkheid meer, staat er. Het enige wat toch gehoord wordt en zal worden is wening en tandengeknars. En het wordt niet alleen doodstil, maar ook stikdonker. Er is geen toekomst meer. Gesymboliseerd in de afwezigheid van bruid en bruidegom. Die vind je daar niet meer. Niemand heeft er kennelijk nog behoefte aan om te trouwen. En een gezin te stichten. En als een type van toekomst. Het is er niet meer. Die toekomst is er niet meer. En als reden voor dit oordeel, we zeggen het nog maar eens, en ik bedoel, Gods woord benadrukt dat ook, wordt genoemd de groten van de aarde. Dat zijn de vertegenwoordigers van de economische macht, de internationale groten, die zich ver en ver boven God verheven voelden en de wereld hebben verleid. Er staat door hun toverij of anders gezegd, door de betovering van grote weelde en luxe. En ik denk dat ook in onze tijd er velen zullen zijn. Wat zijn wij betoverd geworden? En ze staan aan de rand van het bankroet. Betoverd door de mooie verhalen, door de mooie gedachten, door de mooie ideeën. Kortom, het kan niet op. En dan wordt in vers 24 nog een derde reden genoemd en daar staat, Babylon is vol van martelarenbloed. Het bloed van profeten en heiligen. Weet u, dit is een onderstreping van wat we al vonden in hoofdstuk 17 vers 6. Babylon is schuldig en krijgt de prijs, de rekening gepresenteerd. En ook in onze tijd, zien we dat de geest van Babylon werkzaam is. Let op, mensen. Doe je ogen open. Ook in onze tijd is de geest van Babylon werkzaam. Aan de ene kant in, het kan niet op. En waar we nu met z'n allen, wat heet, in een crisis zitten. Waarvan niemand weet waar het op uitloopt. Waar de groten van de aarde mooie verhalen ophangen. Maar de deskundigen achter het verhaal weten van dat het allemaal niet zo rooskleurig is en dat het alleen nog maar erger wordt. Maar ook de andere kant van Babylon, in het doden, in het vermoorden van onschuldig leven, het ongeboren kind. Kortom, criminele afrekeningen, gruwelijke volkerenmoord. Heeft alles te maken met de geest van Babylon. De geest van Babylon. Het is te veel om op te noemen. En dan hoofdstuk 19. Een overwinningslied. Ja. Nou ja, dat zijn we wel gewend inmiddels. Een soort van troostvolle tussenstap. Want er staat nog een hevige strijd te wachten in het programma. Als die oproep heeft geklonken in hoofdstuk 18. Om zich te verheugen over de val van Babylon. Dan is hier het antwoord. Het overwinningslied wordt gezongen. De grote schare zingt het halleluja. Ja. Het heeft lang geduurd. Toch gekomen. De oordelen zijn rechtvaardig omdat ze verdiend zijn. Het bloed van Gods dienaren en volgelingen is gebroken. Je zou kunnen zeggen, en we kwamen dat al tegen in Openbaringen 6, de versen 9 en 10, waar de martelaren aan God vroegen, hoe lang duurt het nog voordat wij gebroken worden? Ja, wel nu. Het is gebeurd. De wraak is daar. Er is voldaan aan het verzoek van de zielen onder het altaar. Ja. Nou, we treffen daar al zingend aan de 24 oudsten. En ik ga daar niet allerlei herhalingen aan koppelen. De 24 oudsten, typering van de gemeente van Jezus Christus. Kortom, u weet in ieder geval welk lied u moet leren. Want er wordt van ons gevraagd om het halleluja te zingen daar. Ja. Ja. Zo gaat dat. Zo is dat. Het halleluja. Het halleluja zullen we zingen. Nou, daar kun je een mooi koor van maken, heb ik altijd begrepen. Halleluja koor is prachtig. Hè? Dus, nou. En ook de vier dieren die zingen mee. En die vier dieren die zijn we tegengekomen als degenen die, zeg maar, uitvoerders van de oordelen waren. Want zij waren degenen die de zegels over de wereld brachten. En de schalen van gramschap, kortom. Ook zij. Zij zingen mee. Het zit erop, zou je kunnen zeggen. Het zit erop. Als Babylon er niet meer is, is er een eind gekomen aan de grote hoer die de hele wereld verleidde. En weet u wat daaraan ook belangrijk is? Dit. Het einde van de grote hoer betekent ook het einde van alle vormen van valse religie. Een einde aan elke vorm van valse religie. En toch, we hebben al gezegd, hoofdstuk 17 en 18, grijp vooruit op iets. Daar komt Johannes straks nog even op terug. En dat op terugkomen, dat betekent inderdaad ook dat je kunt nu inderdaad vaststellen dat een aantal dingen hun einde hebben bereikt. Maar het is nog niet het einde van alle vijandschap tegen God op aarde. Want de strijd van de beesten, politiek en religieuze leiders, zal zich nu keren tegen de enige ware God en zijn zoon. En dan gaan we zo dadelijk na de pauze nog even met elkaar naar kijken. Ja? Goed. Hoofdstuk 19 dus. En de laatste opmerking die ik maakte was dat de strijd van de beesten, politieke religieuze leiders, zich nu zullen keren en keren tegen de enige waarachtige God en zijn zoon. Met andere woorden, als een soort van vooruitblikje. De ruiter op het witte paard komt tevoorschijn voor de eindstrijd. En we hebben dan ook te maken met zijn terugkeer. Het zijn verschillende beelden, maar het gaat in feite om hetzelfde principe. Zijn terugkeer op de Olijfberg. Zoals Zacharia 14 vers 4 dat beschrijft. Om het volk Israël te ontzetten. En de mogelijkheid te geven om door die gespleten Olijfberg heen te vluchten naar de woestijn. En het eerste wat de witte ruiter, in dit geval de Heer Jezus, doet, dat is de bevrijding van Jeruzalem. Ja, dus het ontzetten van het volk en het bevrijden van Jeruzalem. Dat is eigenlijk één actie. Hè? En om dan zeg maar te spreken over de actualiteit van het woord. Het is elke keer weer verrassend hoe actueel dat woord van God is. Ja? Met mij en ook andere collega's heel vaak van leg de krant naast de Bijbel, niet eroverheen. Dan krijg je een verkeerd beeld. Maar naast de Bijbel. Hè? Als ik aan u vraag, de Heer Jezus komt terug, Olijfberg, splijten. Israël, het volk, verdwijnt in de woestijn. En wordt daar beveiligd, beschermd. En het eerste wat de Heer Jezus doet, dat is Jeruzalem bevrijden. Waar gaat hij naar binnen? Jeruzalem heeft verschillende poorten. Welke poort gaat hij in? De Oostpoort. De Oostpoort. En als u dan de laatste twee weken goed hebt geluisterd en gelezen naar de actualiteit, het nieuws, de enorme ophef die er is over het feit dat die verrekte Israëlieten, hè, zo wordt dat dan gezegd, aan het bouwen zijn of aan het bouwen gaan in het gebied voor de Oostpoort. En onze politieke leiders ook die zich sieren met de CDA'tjes. Die roepen net zo hard mee dat het schandalig is, dat het niet kan, dat het niet mag en dat het niet zus en dat het niet zo. En dan soms vraag je het inderdaad wel eens af als christen en als dienaar van, zouden die mensen die Bijbel niet meer lezen? Zouden onze christelijke leiders de Bijbel niet meer lezen? Ja? Zich niet laten leiden door van wat daar staat. Want ze zouden toch op zijn minst moeten weten dat er al ik weet niet hoe lang van alles en nog wat geprobeerd wordt om te voorkomen dat de Heer door die Oostpoort naar binnen gaat. En dan denk ik wel eens, we moesten onze ogen uit onze kop schamen, want dat hele islamitische gebied daar, die weten als geen ander dat als die terugkomt, dat hij door de Oostpoort wil. Waarom leggen ze die begraafplaats ervoor, denkt u? Een islamitische begraafplaats in de wetenschap dat er geen Jood over een islamitische begraafplaats gaat. Maar hij ligt er wel voor. En nu is Israël bezig om er huizen te bouwen. En de ophef is daar opnieuw. Kortom, hè, want misschien betekent inderdaad huizen bouwen wel dus dat daar ook van alles en nog wat gaat verdwijnen om huizen te kunnen bouwen. Hè? Dus u begrijpt de ophef. Want die Oostpoort die moet dicht blijven. Want dat is de triomfpoort van de Messias van Israël. Zo actueel. En hier wordt, dat staat hier niet in. Nee, niet in dit gedeelte althans. En dan moet ik dus nu naar mijn computersysteem hier en kijken van waar zit die Oostpoort ook alweer. Ja. Nou, op zijn minste, ja, Ezechiël valt daar sowieso wat over te zeggen. Maar, u vindt dat vast wel, ja? En als je een aardige concordans hebt en je zoekt Oostpoort op, dan kom je die ook vast tegen. Ja? Goed, in ieder geval, we hebben dus te maken met de intocht door de Oostpoort. We hebben te maken met de strijd, zeg maar, tegen de verzamelde volkeren in Harmageddon. Oftewel de vlakte van Megiddo. Aan de voet van de Karmel. Nou, een gebied waar door de eeuwen heen heel veel oorlogen, zeg maar, gevoerd zijn. He? Denk maar, het dal van Jozefat. Dal van Jozefat, Megiddo, kortom. Een geweldig groot dal, dat zeg maar door dat splijten van die olijfberg nog verder uitvergroot wordt. Kortom, daar wordt een strijd gezet. En we hebben met elkaar dat stuk van die wijnpers behandeld, hè? En het bloed dat tot schofthoogte van paarden kwam, hè? Zo zal er afgerekend worden met de volkeren daar. Dus onvoorstelbaar bloedbad. Ja. Goed. Dus over de wereld komt een flinke strijd. Maar zoals gezegd, in de hemel is er al groot feest. Ja, groot feest. En dan wordt er dus aandacht geschonken aan de bruiloft. Aan de bruiloft als signaal dat de overwinning al een feit is. Ja? Hou vast, de bruiloft is altijd gekoppeld aan de aanvaarding van het koningschap. Dat hoort bij elkaar. Aanvaarding van het koningschap betekent bruiloft. Klaar. Dat kun je zo tegen elkaar aanzetten. Maar in hoofdstuk 11, vers 15, hebben we al gelezen dat de heerschappij is aanvaard en het koningschap is uitgeroepen. En dan kun je je natuurlijk afvragen van waarom heeft dat dan al zo lang geduurd? Nou, het antwoord staat in hoofdstuk 19, vers 7. De vrouw van het lam was nog niet klaar. En dat is natuurlijk heel typerend. Vrouwen zijn nooit op tijd klaar. Hè? Kan dat van de band af? Ja. Nou ja, laten we zo zeggen. Mijn ervaring is dat vrouwen soms wat langer werk nodig hebben om in de wat heet gepaste kleidee te... Hè? Okay. Niet meer? Oké. Goed. Nou, vergeet het maar. Ezechiël 43? Oké. Ezechiël 43 vers 1. Goed zo. Goed. Nou, de bruiloft van het lam wordt gezien dus als symboliek, als beeld van de totaliteit van de eindoverwinning. Want hieraan gekoppeld, aan deze bruiloft, volgt het Messiaanse Rijk waarin Christus zal regeren. En dat loopt weer uit op het nieuwe Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen de climax van het feest. Ja? En dan loopt het zo door, dan wandelen we, want we zijn daar gewoon bij natuurlijk, met z'n allen. En dan wandelen we zo door met z'n allen naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Ja, en dan zitten we in hoofdstuk 21, maar daar gaan we nu nog niet naartoe. Goed, we zien dus grote blijdschap bij de apostel bij het zien van dit gezicht. En dan wordt er gezegd, en ik heb dat toch maar even meegenomen. Misschien zeggen sommigen van ja, een beetje overbodige informatie. Nou, ik vond het toch wel belangrijk om dat even te zeggen. Omdat we ook in onze christelijke kerken zo hier en daar linksom rechtsom wel eens wat aan het doorschieten zijn. In het lofprijzen en het bejubelen van ik weet niet wat voor lieden allemaal buiten de Heer Jezus om. Ja? En wat gebeurt er nu? Johannes die ziet dat feest. Zicht van dat feest. En wordt daar zo blij. Ik kan me voorstellen. Als je al 18 hoofdstukken lang gebombardeerd bent met deze ellende, dat je dan heel erg vrolijk wordt van dit feestelijke gezicht. Ja? Hij is daar dus heel blij van. En dan staat er in vers 10, hij viel neer voor de voeten van de engel om hem te aanbidden. En dan moet je eens opletten wat die engel daar zegt. Nee. Precies. Ja? De engel staat dus op gelijke voet met ons. Ja? Dus niks aanbidden. Niks aanbidden. Kom op, wat zullen we nou krijgen? Nou, ernstige waarschuwing als het gaat om het doorschieten in aanbidding. Terug naar het visioen. In hoofdstuk 18 hebben we dus gezien dat de macht van het beest is teniet gedaan. Nu moeten de machthebbers zelf nog gebonden worden. En Christus komt als de grote overwinnaar om de vijand te vernietigen. Hij trekt dus uit, hij trekt uit ten strijde tegen de beest, valse profeten, de volkeren die met hem verzameld zijn. We zien de ruiter op het witte paard, hoofdstuk 19, de versen 11 tot en met 16. Je zou kunnen zeggen de climax van de inbezetneming van de aarde. Het door Christus met zijn bloed gekochte erfdeel. Johannes heeft op dit onderwerp al vooruitgegrepen in hoofdstuk 16. Maar dat gebeurt dus vaker in de profetie, hè, dat er vooruitgegrepen wordt op. Hè, dus bij het lezen moet je daar heel alert op zijn. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om dingen te schematiseren. Maar ja goed, je kunt niet alles in schema zetten. Want ik bedoel, dan moet je ook weer uitleg geven bij het schema. Dan moet je daar weer een apart verhaal voor maken. Kortom, dus let goed op. Je komt dus op een gegeven moment beschrijvingen tegen. Die eigenlijk zeg maar te maken hebben met een periode die nog moet komen. Hè? En dat gaat ook in dit soort dingen. In hoofdstuk 16 is er al over die ruiter gesproken. Maar hier in hoofdstuk 19 wordt die zichtbaar. Ja, de overwinning van de Heer Jezus Christus behaald aan het kruis gaat nu openbaar worden. Johannes ziet de hemel geopend en zie een wit paard. Nou, we hebben over dat witte paard al eerder gesproken, maar dat ging dan om dat andere witte paard. Hè, samen met die andere drie ruiters van een heel bedenkelijk allooi. Kortom. Hier gaat het over Christus. Dit is Christus. Ja, duidelijk. Ogen als een vlam van vuur, staat er. Ja, dat herinnert aan Openbaring 1 vers 14. Dat mooi is dat. Gods woord grijpt weer terug. We zitten bijna aan het eind en er wordt teruggegrepen op. We worden eigenlijk, het begin en het eind van Openbaring wordt op deze manier aan elkaar geknoopt. Wonderlijk om te zien hoe dat gebeurt. Ja. De ogen als van een vuurvlam. Openbaring 1 vers 14. En dat wil zeggen, er blijft niks verborgen. Maar het is ook een beeld van zuivering. Van oordeel. Dit is een alles vernietigende blik. Een alles vernietigende blik voor de vijand. En dan wordt er gesproken over kronen. En een naam die niemand weet dan hij zelf. Ja. Nou, daar kunnen we natuurlijk naar gaan raden, maar dat doen we niet. Dat heeft geen zin. Waar ik naar zou willen wijzen is Filippenzen 2 vers 9, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus een naam heeft gekregen boven alle naam. Prachtig, prachtig. En je zou kunnen zeggen van Christus openbaart zijn wezen in zijn naam. Ja, zijn wezen. En als inderdaad zijn wezen zijn naam is, dan staan wij, als we dat zouden willen weten, voor een geweldige uitdaging. Leg mij eens uit wat het wezen van Christus is. U mag wel proberen, maar ik zou zeggen, doe het niet. Doe het niet, want het lukt niet. Want je kunt het wezen van God, het wezen van Christus, niet beschrijven. Dat gaat ons bevattingsvermogen ver en ver te boven. Ja. Het kleed met bloed geverfd staat er in vers 13. Ja, misschien moet je hier inderdaad denken ook aan zijn eigen bloed. Hè, waarmee hij zijn macht als middelaar heeft verworven. Hè? Of misschien wel met Jesaja 63 als resultaat van het gericht over de volken. Als ik denk aan het treden in die wijnpersbak. En aan dat metershoge bloed van de gestraften van de vijanden, dan denk ik van, het zou maar zo kunnen dat het bloed van deze veroordeelden
tegen zijn gewaad is opgepakt. Zou maar zo kunnen.
Maar het is maar iets wat zo in mijn hoofd opkomt. U hoeft zich daar verder niet aan te storen. Ja, 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 is ook weer zo. Ja, is ook weer zo. Goed, zijn naam dus, we hadden het even al over de naam. Zijn naam wordt genoemd het woord God staat er. Dat herinnert ook aan Johannes 1 en ook aan, aan Johannes 1, vers 1. Een woord dat levend en krachtig is. Scherp als een tweesnijdend zwaard. En daarmee trekt hij ten strijde tegen de vijand. Ja. Ja. En de hemelse legers die volgen hem, gekleed in witte en reine gewaden. Een leger dat bestaat uit engelen en verlosten. De gemeente, het lichaam van Christus. Een gewaad als type van de reinheid en de gerechtigheid die in de Heer Jezus Christus is verkregen. En we zien uit zijn mond dat scherpe zwaard, het woord. En er wordt gesproken van het hoeden met een ijzeren roede. Psalm 2 spreekt daar ook over. Ja. Ja, dit is niet het hoeden van voor de schapen hoor. Dit is hoeden met de intentie om te vermorselen. Ja. Vermorselen. Het is ook niet... Het instrument is ook niet van hout, maar van ijzer. Ja. Koning der koningen en heren der heren staat er op zijn kleed. Dat kwamen we ook al tegen in Openbaringen 17, vers 14. Als een verkondiging van zijn eeuwige macht. Koningen kwamen en koningen gingen. We hebben de rijken voorbij zien komen in het beeld van Nebukadnezar. Ze gaan allemaal voorbij. Ja. Maar voor hem geldt een nooit eindigend koningschap. Ja. En we lezen dat de antichrist en de valse profeet eeuwige straf ontvangen. En dan moet je eens opletten wat daar staat. De engel, die roept tot alle vogels om te komen tot het avondmaal van God. Om te eten. Het menu bestaat uit koningen. Uit oversten, uit sterken, uit paarden, degenen die erop zitten, vrijen, dienstknechten, kleinen en groten. Kortom, ook dit doet denken aan Ezechiël 39. Alle vijanden van God zullen door een vreselijk oordeel getroffen worden. En de lijken blijven achter op het slagveld. Om gegeten te worden door de roofvogels. Ja. En die nederlaag is zo vast en zo zeker, dat de vogels nu al geroepen worden. Ja, alsof de engel wil zeggen, ga maar vast aan tafel zitten, het vlees komt er zo aan. Ja. En dan richt Johannes de blik van de hemel af en ziet het beest. En ook deze oorlog is in het samenvattend overzicht van hoofdstuk 16 al aangekondigd. Hoofdstuk 16 vers 16. Harmageddon. De laatste slag. Valt samen met de verwoesting van Babylon. Ja. Een beest en de valse profeet worden gegrepen en geworpen in de poel van vuur en zilver, staat er in vers 20. De poel is de plaats van de eeuwige straf. Een aanduiding die we alleen in Openbaringen vinden. Alleen in Openbaringen. En later zullen hier ook de draak, hoofdstuk 20 vers 10, en de dood en het dodenrijk, hoofdstuk 20 vers 14, en de goddelozen, hoofdstuk 21 vers 8, geworpen worden. En er zal eeuwige pijn zijn. Eeuwige pijn. Openbaringen 20 vers 1 tot en met 6 vormt een voortzetting van hoofdstuk 19. Want immers pas vanaf vers 6 lezen we over de opstanding. Het gedeelte handelt dus eerst over het binden van Satan. Eerst het rijk van de antichrist en alles wat daarbij hoort wordt vernietigd, Babylon. En ik wil als tussenopmerking toch nog even dit zeggen. Als we naar het beeld van Nebukadnezar kijken, misschien heb ik dat al eerder gezegd, maar ik doe dat nog maar eens een keer. Ik heb het altijd geleerd van herhaald, waarnemen leidt tot kennis. Als we naar dat beeld kijken, dan wordt daar het een en ander over gezegd. En vervolgens wordt er ook gezegd van dat er een steen loskomt. En dat die steen naar beneden rolt en het hele beeld vermorselt.
Ja.
En we worden natuurlijk nu eigenlijk in dit gedeelte continu gefocust op Babylon. Het Romeinse Rijk, het herstelde Romeinse Rijk onder aanvoering van de antichrist. En dan zou je natuurlijk kunnen afvragen, waar zijn die anderen dan? Want die vernietiging, die is er nu. De vernietiging komt er nu aan. Want we weten natuurlijk ook wie die steen is, toch? Dat is Jezus zelf. Hij is die steen die dat hele beeld vermorselt, of anders gezegd, het hele satanische systeem afbreekt. Voor eens en voor altijd vernietigt. Waar zijn die anderen dan gebleven? Nou, dan kun je zeggen van, als rijk, als naam, zijn ze verdwenen. Maar in het karakter zijn ze gebleven. En zijn ze verenigd in dat laatste rijk, die zevende en wat meer nog, die achtste. Dus in dat achtste rijk, in de vernietiging van de antichrist en de zijnen, wordt dus het hele beeld van Nebukadnezar vernietigd. Einde verhaal. Ja, moet toch even tussendoor zeggen. Ja, de antichrist en zijn legers en de valse profeets. Ze worden vernietigd. En zo zie je eigenlijk dat stukje voor stukje, dat geweldige imperium van Satan afgebroken wordt. En dan wordt openbaar het rijk van Christus. Steeds duidelijker wordt dat rijk van Christus zichtbaar. En nog zijn we niet aan het definitieve einde. Nee. Als een kort overzicht, dat definitieve einde, dat verloopt ook weer in twee fasen. En het eerste is van het gebonden worden van de draak, hè? En opgesloten in de afgrond. Dan krijg je de periode van het Messiaanse Rijk, het duizendjarig Rijk. En daarna het voor een korte tijd loslaten. En dan vindt er opnieuw verzameling plaats van de volkeren tegen de regerende Christus daar in dat vrederijk, die daar zit op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En daarna is er sprake van de definitieve nederlaag, en wordt ook Satan geworpen in de poel van vuur vindt het laatste oordeel plaats en wordt ook het dodenrijk, de dood en het dodenrijk vernietigd. Het gedeelte wat ik nu met u wil behandelen, of althans in ieder geval een aanzetje toe wil maken, dat betreft twee hele belangrijke onderwerpen. En ik ben ook heel erg blij dat ik voor die twee belangrijke onderwerpen nog een avond krijg. Want ik zou niet weten hoe ik er met u doorheen moest komen. In dat laatste kwartiertje. Dus dat doe ik ook niet. Ik begin met een voorzetje te maken. Dan krijgt u in ieder geval iets mee om in de komende tijd over na te denken. En alvast wat voorstudie te doen. Dan bent u helemaal toegerust als we de 14 december samenkomen. En dan verbaast u mij vanwege de kennis die er dan is. Maar goed, oké. We hebben het over twee hele belangrijke onderwerpen. En dat is het duizendjarig vrederijk. En de opstanding. De opstanding. Meestal aangeduid in de eerste en de tweede. Goed. Het duizendjarig vrederijk. Dan moet ik u in de allereerste plaats min of meer vermoeien met de grote hoeveelheid aan uitleggingen die er bestaan over dat duizendjarig vrederijk. En dat begeeft zich dan eigenlijk van er komt geen vrederijk tot er komt er wel een. Daar zit het een beetje tussen. Ja? En we gaan natuurlijk niet met de vingers wijzen. We weten dus waar de verhalen vandaan komen. Maar als het gaat om het duizendjarig vrederijk, dan zijn er dus verschillende opvattingen. Dan hebben we te maken bijvoorbeeld met de amillennialisten. Millennium, hè, is duizendjarig vrederijk, mille, duizend. Ja, de amillennialisten. Waaronder, hou je vast, Augustinus, Calvijn. Ja, die zagen dit vrederijk als symbolisch. Dus die geloofden niet in het komen van een concreet duizendjarig vrederijk. Ja? Dan hebben we de postmillennialisten. En daarin vinden we Bunyan. En wie kent Bunyan niet? Huh? Ja, Bunyan, Warfield. Die geloofden in een concreet duizendjarig rijk op aarde. Maar zien de wederkomst van de Heer Jezus pas na dit rijk. Dus het vrederijk is al geweest en dan komt Jezus pas. Dan heb je de premillennialisten. Die geloven in de komst van de Heer Jezus voor de aanvang van de duizend jaar. En als u aan mij vraagt bij welke groep ik hoor, dan weet u dat al lang. Bij de derde dus, de premillennialisten. Nou, dat zijn even de opvattingen. Ja, er zijn er misschien nog wel een paar te noemen, maar er is ook een opvatting over het Rijk, maar dat is dan min of meer gekoppeld, zeg maar, aan de beloften die aan Israël gedaan worden. En het heeft dan betrekking op het herstelde Israël, enzovoort, enzovoort. Kortom, en we kennen natuurlijk allemaal de zogenaamde vervangingstheologie. We weten allemaal van dat de kerk door de eeuwen heen zich heeft opgeworpen als het geestelijk Israël, kortom, die in de plaats komt van de beloften die daarbij horen. En daar hoort geen vrederijk bij. Hè? Daar hoort wel bij dat wij met z'n allen een vrederijk op aarde maken. Ja? Dus u ziet het, een geweldige uitdaging. Wij als kerk gaan een vrederijk op aarde maken. Ja, nou ja. Johannes ziet een engel komen, niet voor de eerste keer, met de sleutel van de afgrond en met ketenen. En we lezen dat, dat de draak, hè, Satan zelf, voor 1000 jaar gebonden wordt. En met welk doel wordt hij gebonden? Met welk doel? Precies. Het staat er gewoon. Het staat in de schrift, mensen. Opdat hij de volkeren niet meer verleidt. Ja, dat is het doel van het binden. Ja? En hij blijft 1000 jaar gevangen. Dus de vernietiging van de antichristelijke macht en de 1000-jarige binding van Satan wordt gevolgd door de 1000 jaar Christus regering op aarde. En vervolgens ziet Johannes degenen die onthoofd zijn, degenen die geroepen worden, die groep hoort er ook bij, om mee te oordelen en te regeren. En Johannes ziet tronen, het gaat om tronen in de hemel, centrum van goddelijke aanbidding, en zij die erop zaten. En dan denk ik van Johannes, of de Heilige Geest, heeft het helemaal niet de moeite waard gevonden om tegen Johannes te zeggen van wie dat nou zijn die daar op die tronen zitten. De Heilige Geest veronderstelt dat bij ons bekend. Ja, de gemeente, de opgenomen gemeente zit op tronen. En zijn mederegeerders. Ja. Dus daarom hoeft het ook niet meer vermeld te worden. Ja. Het is bekend. Het is net alsof je Paulus tegen de Thessalonicenzen hoort zeggen van, ik hoef je dan niet te vertellen wanneer de wederkomst is. Dat weet je toch? Kortom, waar maak je je druk over? Dus je weet toch om wie het gaat? Ja, wij zitten daar. Wij zitten daar op tronen. En met kronen. En we regeren mee. Weet u toch wel? De kenmerken van de 24 oudsten. De gemeente. Ja. En er wordt aan ons, zo staat er, het oordeel gegeven. Mede het oordeel samen met ons hoofd. Het hoofd. En vervolgens ziet Johannes de zielen die onthoofd zijn om het getuigenis en het woord van God. Ja, die zijn wel eerder tegengekomen. Dat zijn die martelaren. Toch? Ja. Dat zijn degenen die het beest niet hebben aanbeden. En dan staat er, ze worden wederlevend. En op dat moment, als je dat leest, dan moeten ergens de bellen gaan rinkelen. Ja, en ik zeg dat even met opzet, om gewoon simpelweg om u bloed en bloed nieuwsgierig te maken en u ook zo meteen de deur uit te sturen. En zij werden wederlevend en heersten als koning met Christus 1000 jaren lang. Daar laat ik het bij. Daar laat ik het even bij. Ik vind dat, ze noemen dat in onze tijd een soort van cliffhanger, hè? Ja? En zij werden wederlevend. En dat plaatst ons, zeg maar, in de vervolgstudie, die dan ook tevens het einde is, en ook de samenvatting van alles wat we met elkaar behandeld hebben, vormt dan een belangrijk onderwerp in de vraag naar, hoe zit dat nou met die opstandingen? Is er dan maar één eerste opstanding? Zijn er meer opstandingen? Wie zitten er dan bij de tweede? Wanneer zijn deze dan opgestaan? En als de gemeente al weg was in de opname, zijn die dan al eerder opgestaan dan deze die wederlevend werden?
Is er dan een goed antwoord?
Ja, er is wel een antwoord. Er is wel een antwoord. Maar ik vermaak mij hierover. Ik lach hier straks dus de hele weg naar huis samen met mijn vrouw over. Dat we met zo'n leuke puzzel weggestuurd hebben. Ja? Nou, Denk er maar eens rustig over na. Nee, want als ik nu, want we hebben nog 5 minuten. Als ik nu verder ga, dan zitten we eigenlijk midden in het onderwerp. En dan moeten we stoppen. Dat zou heel erg jammer zijn. En dat moeten we niet. Nee, dat weet ik. Dat is ook niet erg. Maar ik vind dat ook niet erg. Maar goed, je moet ook rekening met je klanten houden. Hè? Ja, dus ik zet een aantekening bij, dat verhaaltje. En dan gaan we dus, dan gaan we de volgende keer het hoofdstuk 20 afronden. En dan behandelen we nog hoofdstuk 21 en 22. Ja, 14, ja. Heb ik dat vanavond gezegd? Ging ik gauw, u dacht ook van wegwezen. Wat? Ging dat over de aanbidding van die engel bijvoorbeeld?
Ja, inderdaad.
Ja, ja. Nou, oké. Okay. Nou, nee. Oké, okay. Ik zal daar kort een opmerking over maken. Nou, dat aanbidden van, dat gebeurt, maar dat dat eigenlijk heel bedenkelijk is. Heel bedenkelijk aanbidding en al dat soort dingen meer. Ik heb niet zo lang geleden heb ik een artikeltje gelezen. En dat ging over de McDonaldisering in de kerk. Met andere woorden, de kant-klare hap. Niet te lastig, niet te moeilijk. Je lekker voelen. En met een prettig gevoel weer naar huis. De McDonaldisering. En de schrijver koppelde aan die McDonaldisering de funcultuur die in de kerk aan het ontstaan is. Funcultuur. En sommigen die zullen nu zeg maar van hun stoel rollen en anderen zullen een heel boos, niet hier, maar elders, heel boos worden. Als ik zeg van, ze zijn eigenlijk in hun diensten alleen maar bezig met lofprijzing en aanbidding. En dan kun je natuurlijk vragen van, ja, wat is daar dan mis mee? Nou, er is gewoon heel veel mis mee. Is lofprijzing aanbidding dan slecht? Nee. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar nou moet je opletten. Als je nou een richting zou moeten aangeven. Van daar naar daar. Of van hier naar daar. Misschien is dat een beter voorbeeld. Vertel mij welke weg lofprijzing en aanbidding aflegt. Van hier naar daar. Met andere woorden, van mij naar God. Is dat slecht? Nee. Wanneer wordt het slecht? Als van daar naar hier geen ruimte meer krijgt. Ik merk op zoveel plekken dat niet alleen qua tijd, maar ook qua diepgang, het woord van God, de schrift, steeds verder opschuift en plaats maakt voor dit. Wij staan met z'n allen naar God te gillen en te roepen dat we zo blij met hem zijn. Maar we zijn niet bereid om te luisteren wat hij tegen ons te zeggen heeft. En dat is het grote probleem. En daarmee wordt aanbidding iets heel bedenkelijks. Want dan wordt het eigenlijk ons verhaal in de plaats van. En je kunt het niet slechten, want niets, dat moeten we met heel veel nadruk zeggen, niets, maar dan ook werkelijk niets, hoe mooi het ook ingepakt wordt, hoe mooi het ook aangekleed wordt, hoe mooi het ook gebracht wordt, niets kan in de plaats treden van het woord. Want het woord is de waarheid. Het woord is Gods stem die met ons spreekt. En als we in onze enthousiaste lofprijzing en onze herrie die we daar ook nog eens een keer bij maken. En het getrappel en het gedoe en het gehos en het gespring. Als we dat in de plaats brengen van, dan horen we niks meer. Dan horen we alleen nog onszelf. En zien we alleen nog onszelf. En dan gaan we naar huis en dan zeggen we dat we heel tevreden over onszelf zijn. Nou, oké. Oké, ernstige nood aan het eind, maar het is een realiteit. Het is een realiteit die ik heel duidelijk ook koppel. Die ik heel duidelijk koppel ook aan het hele openbaringverhaal. Want daar hoort het bij. Dat opschuiven naar dat religieuze bolwerk, waar eigenlijk alleen nog maar de mens op de troon zit. En God heel dankbaar moet zijn dat wij nog naar hem, zeg maar, nog met hem bemoeienis zouden willen. Dat is wat er gaat gebeuren. Daar gaat het naartoe. Ja? Oké. Okay. Voldoende duidelijk? Oké. Goed. Nou, een laatste. Ik heb toestemming gevraagd. Dus dat, ik bedoel dat u dat weet. Ik heb toestemming gevraagd. En ik moet zeggen, met deze vraag is er dus naar mij toe althans een hele mooie open deur gegeven. Want als ik zeg van dat niets, maar dan ook werkelijk niets, kan dienen ter vervanging van het woord en de verdieping van het woord en het geleid worden door Gods geest in dat woord, opdat we met elkaar op weg zijn in de zoektocht naar de waarheid. Hij zal ons leiden in alle waarheid. En wij mogen samen met de geest van God op zoek zijn naar die waarheid. Vinden we die hier? Nee. Maar we zijn wel op zoek. En we strekken ons er wel naar uit, zoals Paulus ook zegt dat hij gedaan heeft. Hij heeft de volmaaktheid niet bereikt, maar hij heeft zich er wel naar uitgestrekt. Met andere woorden, het woord van God. Dat woord van God komt steeds meer onder druk te staan. Ik ben heel erg verontrust over de enorme teruggang in kennis van Gods woord. Je kunt met mensen niet meer over de Bijbel praten. En als je daar dingen over roept, dan zeggen ze, oh, staat dat er ook in? Nooit geweten. Men weet niet meer wat er in de schrift staat, omdat ze te druk met zichzelf zijn. Ook in religieuze zin. Ik ben al 12 jaar docent aan de Evangelische Toerustingsschool. En ik ben daar docent zowel Oude Testament als Nieuwe Testament. We hebben meer dan 40 plaatsen in Nederland waar we samenkomen voor de Bijbelstudie. En 7 stuks inmiddels al in Vlaanderen. Dus ook België zijn we aan het veroveren wat dat betreft. En we gaan met onze studenten, mensen die geen vooropleiding nodig hebben. Ik bedoel, je hoeft dus niet allerlei ingewikkelde dingen. U moet gewoon warme interesse hebben voor het woord en willen weten van wat staat er eigenlijk in. Groeien, zoals Peter zegt, in kennis en in genade. En zo gaan we dus met onze mensen. Inmiddels zijn het er zo'n 1000 studenten. We hebben de afgelopen jaren ongeveer altijd zo'n 1200-1300 studenten gehad. Gaan we in 4 jaar tijd, gaan we door de hele schrift heen. Alle boeken van het Oude Testament en alle boeken van het Nieuwe Testament. Nou, ik beveel deze opleiding van ganse harte bij een ieder van u aan. En ik ben maar zo vrij geweest om een aantal foldertjes mee te nemen. Dus zij of hij die daar belangstelling voor heeft, zou ik zeggen, pak er één. Ben je te laat, omdat anderen veel te snel zijn, dan moet je dat gewoon even tegen me zeggen. Dan zorg ik dat er dus nog een stel deze kant uitkomen. Dan neem ik gewoon een koffer vol mee de volgende keer dat ik hier mag preken op zondag. En het mooiste zou zijn, en dat is ook mijn persoonlijk gebed, dat er hier in Den Helder zoveel mensen tegen elkaar zeggen van, dat gaan we doen. Dat we hier een eigen locatie maken. Met de docenten die erbij horen. Prachtig. Foldertjes. Ja? Neem het zo meteen mee. Ja? Goed. Nou, We gaan afsluiten. Ja? Heere God, we zeggen u hartelijk dank. Dat we deze avond weer met elkaar mochten hebben. Dat we ons mochten buigen over uw woord. Dat wonderbare evangelie. Dat we ons mochten laten leiden door uzelf, door uw geest. De troostende. Degene die ons leidt in de waarheid van het woord. Hij, de enige die het hart van de Vader kent en doorzoekt. En ons ook kan verder helpen op de weg van vragen die opdoemen ook in het onderweg zijn naar de toekomst. Heer, we danken u voor het vele dat we ook deze avond weer met elkaar hebben mogen horen. En wilt u dat maar verder uitwerken in ons hart, in ons leven. Het is soms heel erg veel. Heer, het heeft tijd nodig om te bezinken. Dat we die tijd ook mogen vinden in het nog eens rustig nalezen van de onderwerpen. In het in gebed zijn om die vastigheid ook te vinden. Heren, we zijn bevoorrechte mensen. Wij weten van die geweldige toekomst die eraan komt. En ook al weten we van de grote dreiging die aanstaande is. Heren, toch danken u dat we getroost en bemoedigd mogen worden daardoor. Dat u ons beveiligt en beschermt. En ons veilig brengt naar die toekomst waar we geen gedachten over hebben. Waar we geen woorden voor kunnen vinden. Want het zal alle heerlijkheid die we maar kunnen bedenken ver en ver overtreffen. Blijf bij ons. Leid ons nu ook zo dadelijk op de weg. Breng ons veilig daar waar we verwacht worden. En een volgend moment hier dat als we als gemeente samengeroepen worden, ook weer aan deze plaats, kon het zijn in gezondheid. Heer, we loven en we prijzen uw machtige naam. Voor wie u was, wie u bent en wie u zijn zult. En we danken u voor dat eeuwige woord. Bron van alle leven. Onze enige hoop. Halleluja. Amen. Goed mensen, tot de volgende keer.